Hallo en welkom bij aflevering 192 van de Enhanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enhanning en ik deel mijn opgedane kennis en ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Michael van Loenen. Michael is sociaal ondernemer en medeoprichter van Yubidoo. Zijn levensmissie is het goede aan het zakelijke verbinden. Hij gelooft dat we in een tijd leven waar organisaties een cruciale rol spelen in het mooie maken van onze wereld. Wanneer ik boeken noemde in artikelen die ik schreef, gebruikte ik altijd de affiliate links van sites als managementboek.nl of Amazon. Totdat ik kennis maakte met Yubidoo. Deze boekensite heeft alle boeken die ik noem, alleen krijg ik nu geen affiliate-vergoeding meer. Want voor iedere bestelling gaat er namelijk een percentage tot 12% naar het goede doel. Dit doel kun je namelijk zelf selecteren uit een aantal voorstellen die naar voren komen als je bestelling afrondt. Een super gaaf initiatief dat ik graag ondersteun. Mooi dus om een gesprek met Michael te hebben over hoe hij kwam tot het opzetten van Yubidoo en het mooie maken van onze wereld. Veel plezier met de inzichten van Michael. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning.
We zitten in Doetinchem. Dit is de tweede podcast die ik opneem in het Hansenpand. Het is dus anders dan gebruik. Normaal zit ik bij de gast zelf aan tafel, ergens in een kantoor of in wat dan ook. Nu zitten we in Doetinchem en je bent naar Doetinchem gekomen. En jij, dat is Michael van Loenen. En je had gereageerd op een oproep van mij, hè, toch? Of had ik jou uitgenodigd? Was het nou ook alweer? Zit ik even te denken.
Ik weet het ook niet meer. Volgens mij reageerde ik zelf.
Nou, het grappige was... Want jij bent oprichter, bedenker, ondernemer van Yubidoo. Mm-hmm. Een website die boeken verkoopt. Een bedrijf met boeken verkoopt. En ik had al een paar keer was je voorbijgekomen. Niet jij, maar je bedrijf, zeg maar. Dus een paar keer zeiden mensen, ja, moet je boek dan bestellen via Yubidoo. Je bestelt je boek toch wel via Yubidoo. Ik echt mensen op Twitter. Dus niet per se mensen die ik één op één ken, maar wel mensen die ik uit Twitter netwerk ken. En toen jij hebt waarschijnlijk gereageerd en stelde die vraag en mag ik erin. En toen keek ik, hey, Yubidoo, dat is grappig. En dus...
Viel samen.
Nee, het grappige is ook dat, want ik, zoals ik al zei, ik lees veel boeken. En dus ik bestel ook veel boeken. Ik lees trouwens het meeste digitaal. En ik bestel heel veel internationale boeken, dus Engelstalige boeken. Dus die gaan eigenlijk allemaal via Amazon, bestel ik die altijd. Maar als ik een Nederlands boek bestel, dan bestelde ik hem eigenlijk altijd bij managementboek.nl. Dat was voor mij de logische weg altijd. Maar toen dacht ik, ja, wacht even, dit is ook eigenlijk wel... een mooi initiatief om te ondersteunen. We gaan zo uitleggen hoe het precies werkt. Dus sindsdien heb ik alle links die ik nu in mijn artikelen maak... naar een boek waar ik naar verwijs. Het gaan allemaal naar Yubidoo. Ik heb ze niet alle van het verleden allemaal veranderd... maar in ieder geval alle die ik nu doe, die heb ik allemaal in de Yubidoo.
Nou, geweldig. Dankjewel.
Bij managementboek heb je natuurlijk een affiliate link. En dus als een boek wordt verkocht via mijn link... dan krijg ik daar een paar cent over. Maar dat geef ik graag op... Want dan gaan we zo vertellen waarom. Om niet al te kritisch te worden. Maar laten we even teruggaan naar het begin.
Ja,
het begin. Je studietijd. Je doet de HAN.
Ja.
Je studeert af in 2007 op het Small Business and Retail Management. Ik moest even uitzoeken wat SBRM was.
Mm-hmm. Ja.
Maar waarom begin je die studie en wat leer je daar vooral?
Ik ben die studie begonnen omdat ik snel wist dat ik ondernemer wilde worden. Dus ik had op een jonge leeftijd wel een gevoel van... Ik heb behoefte aan vrijheid.
Hoe kom je aan dat gevoel dan, dat je dat al weet?
Dat heeft misschien een stukje met daarvoor te maken. Ik ben opgegroeid in topsport. Dus op jonge leeftijd al heel veel van huis.
Wat voor sport?
Voetbal. Ja.
Welke vereniging? Welke club?
Bij Vitesse onder andere en bij Go Eagles. Dus je ook regelmatig tegen de Graafschap om balletjes gevoetbald. Ja. Ja, en dat vormt je toch op een of andere manier. En ik denk ook doordat ik op jonge leeftijd heel veel van huis was, dat ik ook een bepaalde vrijheid al ervaren heb. En het is ook het gevoel zit van binnen. Dus mijn eigen horizon bepalen en daar ook gehoor aan geven. Dus ik had zoiets van, ik wil ondernemer worden. Toen ben ik gaan kijken, wat moet ik daarvoor doen? Ik moest van mijn ouders wel een opleiding doen. Dus dat ging in ieder geval een bepaalde kant op. En toevallig zag ik een brochure ergens met inderdaad SBRM. Wist ook niet wat het was. Maar opleiding voor toekomstig zelfstandig ondernemers.
Dacht jij?
Dus ik dacht, ik hoef ook niet meer naar de open dag. Dus ik heb gewoon het inschrijfformulier gepakt en ik heb me ingeschreven. En ben ik gaan doen. Ja.
En je woont dan zelf in
Ede.
Ede, oké. Okay.
Ja.
Waarom is je voetbal topsportcarrière gestopt?
Ik denk door meerdere oorzaken. Eén is dat mijn lichaam niet gebouwd is voor topsport. Daar ben ik veel later pas achtergekomen, dus dat was geen goede combi. Ik had er ook geen plezier meer in. Dus door het vele trainen op jonge leeftijd, het wereldje aan zich paste niet helemaal bij mij.
Wat niet?
Nou, het is een wereldje ook van zien en gezien worden. Het is ook een harde wereld, zeker ook al op jonge leeftijd. Het heeft me ook wel dingen gebracht, maar ik denk uiteindelijk dat het me niet paste.
En wat is er dan zo hard? Ik vraag het nou, want ik zelf ook in het voetbal weer, als scheidsrechter, dus okay. Ik vind het altijd super interessant. Ja. Maar wat is er zo hard in die wereld?
Nou, of hard, weet je. Kijk, het is natuurlijk al op hele jonge leeftijd kom je al in situaties terecht waar je soms ook als volwassene wordt behandeld. He, dus je komt gelijk, je hebt je concurrentiestrijd. Ik denk op jonge leeftijd is al een jungle op zich natuurlijk. De discipline van het spelen. Op jonge leeftijd gaat die topsportmentaliteit er al in. Dus dat doet wel iets met jonge mensen. En dat is ook wel dat ik... je ziet nu op steeds jongere leeftijd, volgens mij staan ze op 4, 5 staan ze al te kijken. Dat ik denk van, en volgens mij de eerste onderzoeken komen ook nu wel naar buiten, dat niet altijd even goed is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat de stress daar al van het moeten presteren.
En tot hoe oud ben jij dan doorgegaan?
Tot mijn 19e, 20e.
Oké.
Okay. Ja.
Dus dat je, want onder 19, dat is de A.
Ja, ik ben tot en met tweede. Ja,
precies.
Ja, dus nog een jaar in de tweede. En toen was het van, ga ik nog een jaar investeren? Want ik kreeg toen nog geen contract. En toen dacht ik, ik ben er klaar mee. Ja.
Ga je nog wel eens kijken naar voetbal?
Nee, nooit.
Nee?
Nee, ik mis het ook niet.
Het heeft je echt beschadigd.
Nee.
Je hebt er geen lom in het spel, totaal niet.
Nee. En dat is ook als je altijd geblesseerd... Dus ik heb daarna wel bij de amateurs gevoetbald. In het begin ging dat goed, maar ook daar kreeg ik op een gegeven moment zoveel klachten dat ik om de 2, 3 maanden scheurde ik wel een keer iets. Of het nou een lies was of een hamstring. En dan ben je meer rondjes om het veld aan het lopen dan dat je aan het voetballen bent. En dan verlies je best wel snel het plezier. En wat dan nog leuk is het teamverband. Maar op een gegeven moment was ik klaar mee. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, ik was 28 volgens mij, 27 toen ik stopte. En nooit meer voetbalschoenen aangehad.
Ja.
Ja.
Ja, heel goed. Dat snap ik dan wel. Maar ik zou dan zelf nog wel denken van, ik ga nog een keer een wedstrijd van iets kijken. Maar
nee, ik ga dan wel eens bij mijn broertje kijken. Dat vind ik dan wel leuk.
Ja, ja.
Want
die voetbalt ook hoog niveau.
Die voetbalt ook redelijk hoog niveau. ik heb het niet.
Nee.
Ja, studio sport kijken vind ik wel leuk.
Ja, ja.
Ja, een bepaalde wedstrijden, maar nee.
Nee.
Nee, het is afgesloten hoofdstuk.
Precies.
En het is ook wel zo, dat zei ik laatst ook in een andere podcast, is van dat ik ook wel geloof van Het is een onderdeel van mijn bouwpakket, om het zo maar te zeggen. Het heeft me heel veel gebracht. Maar ik heb iets anders te doen. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat ik profvoetballer zou willen zijn. Nu, omdat wat ik nu doe veel leuker is en mij meer zingeving geeft.
Ja. Oké, de HEA, hoe ga je doen? Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt?
Wat het belangrijkste dat ik geleerd heb? Dingen voor elkaar krijgen.
Leg eens uit.
Nou, ik ben gelijk in mijn eerste jaar begonnen met een eigen bedrijf. Dus we moesten voor de studie moesten we een onderzoekje doen. Een wijk in Nijmegen, deur aan deur enquêteren. En ik belde toevallig aan bij een mevrouw die een onderzoeksbureau had. En die was heel nieuwsgierig. Dus die zei van, ja, wat doen jullie in mijn woonwijk? En ik weet niks van dit onderzoek af. We zijn gewoon studenten. Maar ik werd daar uitgenodigd om daar even binnen te komen zitten. En het regende ook. En toen zei ze van, nou, zou je niet voor mij willen werken? Want ik zoek vaak studenten. En daar had ik mijn eerste ondernemerslichtbolletje. Of hoe je het ziet, echt zo'n pling. Van, hey, wacht even. Volgens mij kan ik hier wel een bedrijf van maken. Dus dat zei ik toen ook gelijk tegen haar. Van, nou, wat als ik die studenten voor u ga regelen? En zei ze, nou, dan heb je gelijk je eerste klus over 2 weken. Dus toen ben ik, gelukkig was mijn studiefinanciering gestort. En ik had ook een medestudent gevonden die ook wel in was voor een avontuur. Dus toen eigenlijk een dag later zaten we bij de Kamer van Koophandel. Want we moesten wel eens al wachten tot de studiefinanciering gestort was. En toen zijn we gewoon begonnen.
Ja, met z'n tweeën?
Met z'n tweeën. Dus we zijn gewoon gaan doen. En dat was wel verrijkend. Dus,
want je zegt het gaan doen en dingen oppakken, heb je dan op school. Maar dat is toch eigenlijk klaarblijkelijk wat in je zit, want je deed het in het eerste jaar gelijk.
Ja, maar aan de andere kant werd het ook wel een soort van getriggerd en gefaciliteerd natuurlijk. Hè? Want je moet iets doen voor je studie, je wordt op pad gestuurd. Ik geloof in het tweede jaar of in het eerste jaar moesten we ook al een fictief bedrijfje opzetten, weet je wel. Dus dat kwam allemaal wel bij kijken, wat dat natuurlijk wel een soort van versterkt en in een stroomversnelling bracht. Dus ja, tuurlijk, het zit erin, maar het werd door de opleiding denk ik wel getriggerd.
Ja. Ja. Zit het ook in je familie, in je verleden ondernemerschap?
Nee.
Nee?
Nee.
Het zit echt in jou?
Ja. Ja, nee, volgens mij, mijn opa niet, opa's niet, vader niet. Klein beetje, mijn vader. Nee, verder niet.
Nee. Je begint je bedrijf met een medestudent. En dat blijf je met z'n tweeën doen?
Een tijdje. Ja, gedurende de studententijd hebben we dat inderdaad samen gedaan. En op een gegeven moment, hij zat ook nog in het bedrijf van zijn vader. En op een gegeven moment merkten we gewoon van, hey, ook qua tijdsverdeling, wat gaan we er dadelijk mee doen? Daar zaten we gewoon, hadden we allebei een verschillende route. Dus toen ben ik ermee verder gegaan. En heb dat ook toen iets uitgebouwd na mijn studententijd. Dus op een gegeven moment had ik ook al 3-4 mensen in dienst. Dus dat werd een klein bedrijfje.
Moest je hem uitkopen of was het gewoon heel eenvoudig?
Nee, het was heel eenvoudig. Nog. Ja. Ja,
ja. Ja, het is natuurlijk voor als je met z'n tweeën bent, dan is het nog ietsje makkelijker.
Ja. Ja. Dus, ja.
En dan bouw je dat met z'n je bouwt uit naar 3-4 mensen. Marktonderzoek en communicatie. Reservice heet het. 2003 tot 2012.
Ja.
Dan besluit je om iets anders te gaan doen. Ergens gaandeweg. In 2007.
Ja. Ja, dat is eigenlijk het beginpunt van waar Yubidoo geboren wordt. Dus ik was lekker aan het studeren. Ik was lekker aan het ondernemen. Een beetje aankloten, zoals ik dat zelf zeg. Van gewoon dingen uitproberen. En de medeoprichter van Yubidoo, dat is Bert van Inge. Die ken ik een jaar of 20 inmiddels, al een hele tijd. Ervaren ondernemer, Maar ondanks het leeftijdsverschil hebben wij gewoon een hele goede band. En die zag dat ik op jonge leeftijd aan het ondernemen was. Vond hij leuk. En hij gunde me ook een hele goede ondernemersstart. Dus die heeft mij ook echt zeker ook wel bij de hand genomen. En daar heb ik heel veel van geleerd. Maar hij heeft me ook een mooi cadeau gegeven. En dat was een zakelijk coach. Dus die heeft hij een jaar lang voor mij betaald als cadeau. En ja, dat is wel een soort van... ik geloof niet zozeer in kruispunten in je leven. Die zijn er ook wel. Maar er komen ook wel een soort T-splitsingen op je pad. Dus dat je echt moet kiezen van linksaf of rechtsaf. En voor mij was dat rond de 24ste. Ongeveer rond 2007, 2008. Waarin ik echt mijn leven even stil kwam te staan. En dat ik dacht van... wie ben ik? Waarom ben ik op deze aardbol? En wat heb ik hier te doen? En ik had ook een fascinatie voor... ik zeg altijd, het enige wat we niet terugkrijgen in het leven is tijd. Dus we kijken vaak naar waardevolle dingen. Sommige mensen denken dan ook aan geld of het welvaartsstuk. Maar ik denk dat een van de waardevolste dingen tijd is. Want vaak kopen we met geld onze tijd. Dus dat realiseerde ik me best wel op jonge leeftijd. En toen ben ik eigenlijk soort van naar het einde van mijn leven gegaan alvast. Zo van ja, als ik dan dadelijk daar ben, wat vind ik dan belangrijk? Wat wil ik gedaan hebben? En wat heb ik dan te doen?
Waarom begint dat op je 24ste al? Dus dat klinkt als vrij vroeg.
Ja, dat denk ik wel. Dat hoor ik wel vaker. Dat kwam onder andere doordat ik een hele goede coach had die vragen stelde die deze lagen wel raakte. Ja.
Maar was het een persoonlijke coach of was het echt meer een business coach?
Nou, het begon een soort van begeleiding, zakelijk, maar zakelijk en privé, hoe ik ben als mens, dat zit natuurlijk enorm verweven in elkaar. Dus je komt daarin ook jezelf heel snel tegen. Want je gaat, als metafoor van je pelt net als een ui, je haalt iedere keer wat laagjes er vanaf. En achter ieder laagje, er zit weer wat je of te leren of op te lossen hebt. En dan, dat helpt bij je persoonlijke groei, bij je persoonlijke ontwikkeling.
Want wat was dan de laag die je afpelde waardoor je dacht, waarvoor doe ik dit eigenlijk?
Zo, heb je even.
Dat weet ik niet.
dat zijn duizenden laagjes. En dat is nu nog steeds, er gaan nog steeds laagjes vanaf. En dat stopt ook niet, denk ik. Tenminste, ik hoop ook dat dat gewoon ook blijft. Dus nee, ik heb niet zozeer één laag, specifiek laagje. Dat ik denk van,
dat was het.
Ja, dat was het. Nee, dat is echt een proces van jaren en nu nog steeds. Ja.
En dan kijk je naar het einde van je leven. Hoe ver is dat dan weg in je gevoel?
Tot je laatste adem.
Maar heb je dan daar geen jaartal bij?
Nee, ik heb geen... dat laat ik los.
Ja.
Anders word ik onrustig, denk ik.
Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik kan bijvoorbeeld mensen die zijn die zeggen, ik word 150. En
sommige mensen hebben dat van, ik word gewoon zo oud.
Ja.
Nee, dat heb ik niet.
Nee. Je dacht gewoon, als ik dan...
Er komt een keer, ja.
En wat zie je dan voor je?
Op dat moment?
Ja.
Wat ik hoop te ervaren is rust, heel veel liefde van de mensen die op dat moment dan om me heen zijn, trots
op
mezelf en vooral hoopvol. Dat hetgeen dat ik heb kunnen doen of mogen doen, dat het heeft bijgedragen, maar dat het ook een vorm heeft aangenomen dat het gedragen wordt door anderen. Hè? Dus dat het iets in beweging heeft gezet en dat het voortgaat. Zo. Ja.
Wat doe je nu om... Wat doe je op dit moment om dat te realiseren, om dat voor elkaar te krijgen? buiten Jubidoo, dat je werkt aan dat project en het goede doel die achterhangen, dat snap ik allemaal. Maar wat doe je bijvoorbeeld dat je werkt aan dat je liefdevol bent, dat je trots bent, al dat soort dingen?
Ja, nou, dat is vaak ook wel de grootste uitdaging. Vooral het trots zijn en het tevreden zijn. Hè. Er zit altijd een bepaalde mate van onrust in mijn donder. Van het gaat me niet snel genoeg. Dus ik word daar al wat rustig in. Dus nou ja, eigenlijk dat. Leren rustig te zijn en ook leren tevreden te zijn.
Heeft dat met leeftijd te maken?
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, en helemaal. Ik ben ook vader geworden, dus sinds een jaartje of 3,5, dus dat helpt ook wel.
Ja.
Dat is echt ook life-changing en brengt heel veel in perspectief ook. Ja, zeker. Dus en ik heb ook wel ontdekt dat alleen maar hard werken, dat werkt ook niet.
Want dat deed je wel?
Ja, dat deed ik zeker, ja. Dus dat zit ook, dat topsportsysteem, dat zit er wel in. Dus over grenzen gaan, ja, dat is een soort van, dat hoort elke dag stiekem wel gewoon bij.
Ja.
En dat heb ik heel lang gedaan. En dat is niet houdbaar. Dus ook daarin vooral leren goed voor mezelf zorgen. Omdat uiteindelijk dingen te realiseren is goed voor jezelf zorgen wel een essentieel ding. En een tijdje terug een goed boek gelezen. Altijd scherp.
Ja.
En daarin was voor mij wel een eye-opener dat ik dacht van ja, weet je, ik ben als ondernemer, sociaal ondernemer, weet je, dat herken je vast. Dus je hebt zoveel bordjes om draaiend te houden, dat ik altijd op zoek was om dingen efficiënter, betere systeempjes en beter met mijn e-mail te managen. Daar heb ik wel 30 verschillende versies van gehad de afgelopen 10 jaar, denk ik. En steeds meer willen optimaliseren, maar dat het eigenlijk niet gaat om je tijdmanagement, maar gewoon om je energiemanagement. Dus we hadden het net ook al over het andere boek, Deep Work. Lijkt wel een boekverkoper nou, hè?
Ja, voor mij ook wel een beetje.
Ja. Maar dat is over, ja, hoe creëer je een omstandigheid en een energie dat je gewoon op je best voelt en dat je denkt van, hey, op deze wijze heb ik een productief gevoel en heb ik het gevoel dat ik vooruit ga. En wat in dat boek altijd scherp was eigenlijk de 4 pijlers van je emotionele energie, je fysieke energie, je mentale energie en je spirituele energie. En dat zijn nu wel een soort van de dobbers in het water, die in het water liggen, waarvan ik nu wel elke dag wel even afstem van hoe staat het ervoor? Ja, dus ik heb wel steeds sneller door van, oh, wacht even, sport is er weer een beetje bij ingeschoten. Nou, dan heeft dat gelijk effect op mijn gemoedstoestand en mijn ongeduld.
Ja, herkenbaar.
Ja.
Dat snap ik heel goed, ja. Ik realiseer me ook een paar minuten dat dus je kunt fantastische systemen bedenken met getting things done en inbox leeg en weet ik dan wel. Allemaal methodes waarbij alles sneller gaat en beter gaat, efficiënter. Yeah. Zoals je zegt. Maar uiteindelijk, voor wie doe je het allemaal dan?
Ja, en ik word echt niet gelukkig van als ik een heel mooi gestrakt georganiseerd takenlijstje heb. En die worden alleen maar langer. Maar ik heb ook wel, als ik het niet doe, werkt het ook niet.
Yeah.
Dus daar zit ergens iets in het midden.
Ja. Yeah. Want hoe doe je dat nu dan?
Wij werken zelf met Asana. Dus ons projectmanagement tool. Dus daarin zetten we onze projecten, de dingen die we doen. En daar zitten ook mijn takenlijsten wel aan vast. Ik prioriteer inderdaad, dus ik gebruik wel het aantal kwadranten van wat is het meest belangrijk. En we werken met het team ook wel op een scrum manier, dus dat helpt ook wel om gewoon de belangrijkste dingen naar voren te halen.
Yeah.
Ja. En inderdaad loslaten dat er dus ook wel eens dingen blijven liggen.
Yeah, yeah. Ja. Nee, en heel veel, als het goed is.
Ja, ja. Ja, ja, kunt gewoon niet we kunnen niet alles tegelijk. Hè. Dus,
Nee, ik heb zelf op een moment aangeleerd dat ik wil gewoon gaan voor maximaal 3 dingen die ik op een dag wil doen.
Ja.
Dus 3 acties die ik opschrijf voor mezelf. En daar heb ik dan niet een heel ingewikkeld toeltje voor. Ik heb gewoon een klein boekje. Voilà. Ja. Een pen. 3 acties opschrijven. That's it vandaag. Ja. Meer niet.
Ja. En wat bij mij nu wel heel erg geholpen heeft, heb ik uit het boek Grip, is je agenda leidend maken.
Ja. Ja. Dat is in principe ook mijn uitgangspunt. Ja. Ik maak aan het begin, in het weekend, het liefst vrijdag, natuurlijk lang niet altijd. In het weekend maak ik dus meestal de weekplanning.
Ja.
En dan pak ik de agenda om te bepalen, oké, wat zijn de belangrijkste acties van deze week die ik moet doen? De drie grote prioriteiten ook staan daar weer bovenaan.
Ja.
Maar dan kijk ik, oké, welke afspraken heb ik allemaal? Welke bezoeken moet ik afnemen? Wil niet moeten. Ja. Wil ik afnemen?
Ja.
En dan per dag dan weer de acties die dan voor die dag gelden.
Ja, ja, dat heb ik dat heb ik mezelf echt moeten aanleren. En ik ben ook redelijk positief ingesteld. Dus ik denk altijd ook wel dat ik alles in 10 minuten kan heffen. Dus ook reistijd en zo.
Ja.
Dus ook hier naartoe mijn reistijd. Netjes geblokt, weet je wel. En dan krijg ik echt, als ik zat net nog in de scrum sessie en ik kreeg in één keer een melding. Ik moet wegrijden. Denk, oh ja, ja, dan ben ik terug hier precies op tijd. Nou, dat was voorheen wel eens een dingetje.
Ja.
En dan zat het wel in mijn hoofd. Maar ik merkte door mijn agenda echt leidend als eerste te zetten, dacht ik van, wow, dat is wel een gouden tip.
Ja.
Ja.
Eens.
Dus de agenda krijg
je, maar je krijgt dus ook een melding op je telefoon dat het zover is.
Ja, ik zet altijd 10 minuten melden.
Ja.
Dus dan voel je in ieder geval een trilling of dat je denkt, oh ja, of team, ik moet. En dan heb je ook de rust om het gesprek even af te ronden, weet je wel.
Ja.
Dat je weet en niet gehaast weggaat. Dus dat heeft wel geholpen.
Fijn. Het is mooi. Mooi om te horen. En wat voor effect heeft Bert dan op jou in het geheel?
In welke context?
Nou, als je gaat nadenken, hij is natuurlijk wat ouder, zou je zelfs schrijven. Ik weet niet precies hoeveel ouder is, maar hij heeft dus
20 jaar.
20 jaar. Dus hij heeft een. Oh ja, je kent hem al 20 jaar, maar hij is ook 20 jaar.
Ja,
ja.
Ja, ja.
Dus hij is ouder en dus heeft een andere levensfase en heeft dus al dingen meegemaakt waar jij nog heel hard werkt in het begin. En
ja.
Hij heeft waarschijnlijk op dat moment is hij al een rustige in zijn gedrag,
ja.
Gok ik. Ja, wat voor effect heeft hij dan op jou toen en nu, ook in je bedrijf, dat je gaat inzien dat je sommige dingen moet loslaten en anders kunt organiseren?
Ja, ja, dus we zijn wel een aantal fases doorgegaan, ja. Ja, dus kijk, in het begin, ik was 17 of zo, toen ik hem echt leerde kennen. En toen had ik ook bij een van zijn bedrijven dat bijbaantje. Ja, dan kijk je heel erg tegen iemand op natuurlijk, want die is bedrijf aan het bouwen en dan denk je, oh, daar kan ik iets van leren. Dus dan is het echt een meester-leerling verhouding. Ja, ik word natuurlijk ook ouder en Bert ook, gelukkig.
Ja.
Dus we hebben ook wel, dat noemen we toen onze puberfase, of ik had zo'n puberfase, dat ik daar ook wel op een gegeven moment dacht van, het gaat allemaal te langzaam en je begrijpt het niet en de techniek is anders, weet je wel. Dus ik kreeg echt zo'n weerstandsfase en dat Bert dacht, ja, allemaal leuk en aardig, maar het loopt voor een meter, dus weet je wel, dus daar hebben we echt best wel wat strijd met elkaar gehad. En we geloven we allebei van ja, het soms moet iets schuren om het te laten glimmen. En dat is ook gewoon een proces geweest. En dat is gewoon eigenlijk heel goed gegaan. En waar ik hem heel erg dankbaar voor ben, is dat hij mij wel alle ruimte en vrijheid heeft gegeven om hem ook echt op mijn bek te laten gaan. Ja, dus ik heb echt wel dingen ook gewoon zelf onder lijf moeten ondervinden van wanneer iets wel werkt, wanneer iets niet werkt. Dus daar ben ik hem wel heel dankbaar voor. Ja.
Mm-hmm.
En nu is het veel meer op basis van gelijkwaardigheid. En dit zijn zijn woorden. Toevallig zei hij dat laatst. En dat hij eigenlijk ook nu wel ook heel veel van mij leert over bijvoorbeeld zelfsturing, techniek kunnen inzetten. Dus voor hem komt het ook weer op een andere manier weer terug.
Ja.
Ja.
Ja, op een bepaald moment maak je een reis naar Nepal. Is dat het moment dat je bezig bent met die pellen van al die schillen, of is dat daarvoor?
Nee, daarvoor was dat al in werking. Nepal was eigenlijk ook wel een beetje een vlucht. Want ik was. Ik had Andry Service, mijn bedrijfje. Ik had inmiddels een Jubidoo opgericht. Ik weet trouwens niet of we al verteld hebben wat we met Jubidoo echt precies doen.
Dan gaan we zo doen. Okay. Uitgebreid, want het is belangrijk.
Ja. Dus ik had één Jubidoo. En dat ging niet. Want het was het ene bedrijf natuurlijk bouwen, mensen, nieuwe klanten werven. Het was gewoon hard buffelen.
Jubidoo dus?
Nee, Resurface.
Oké, okay, okay. Ja. Ja, precies. Laat ik het even goed weten.
Ja, en Yubidoo was, ja, was leuk. Was spelen. Okay. En nee. Samen met Bert een beetje... ja, een beetje aankloten en website laten bouwen, leveranciers zoeken. En dat was echt pionieren, weet je wel. En we hadden altijd dikke lol. Dat was gewoon hartstikke leuk. Maar ja, dat leverde nog geen stuiver op natuurlijk. Dan ging alleen maar geld in. Maar ja, het moest wel van de grond komen. En Bert heeft natuurlijk ook meerdere bedrijven. Bert heeft natuurlijk ook meerdere bedrijven. En die... En ik had zoiets van, nou, ik ga het wel gewoon uit de grond trekken. Dat komt wel goed. Dus ik was eigenlijk twee dingen aan het doen.
Yeah.
En ja, uiteindelijk allebei half. En allebei half werkt niet. Dus toen op een gegeven moment werkte ik ook 100, 120 uur in de week. En toen dacht ik, nou, dit gaat niet goed. Dus toen moest ik even tussenuit. En toen waren we wel met Yubidoo begonnen. En we hadden een aantal goede doelen in Nepal. En toen ben ik met mijn vriendin een reis gemaakt daar naartoe. Zijn we rond gaan trekken. En daar heb ik ook een aantal projecten bezocht die we steunden met Yubidoo.
Okay.
En daar viel alles eigenlijk soort van samen. Ja.
Alles, wat bedoel je daarmee?
Nou, is door daar rond te banjeren. De problemen die we in deze wereld hebben op een paar vierkante kilometer allemaal zelf ervaren. Dus echt letterlijk het zien, het ruiken. Baby's op straat zien liggen, zonder ouders, ja, extreme armoede. Ja, dat is iets wat natuurlijk, wat ik begrijp wel dat het er was. Maar het was voor mij voor het eerst dat ik het ook ervaarde. Dus waarom ik Yubidoo begonnen ben en wat ik daarmee graag zou willen veranderen was... Ja, het is vooral hier ontstaan. En, hè, het is een gevoel en het is ook een bepaald beeld wat je voor jezelf creëert. Maar als je dan in één keer daar bent, ja, dan, laten we zo zeggen, dan gaan er heel snel een paar laagjes
vanaf. Hoe lang ben je dan daar?
Wij zijn er uiteindelijk 6 weken, 6, 7 weken volgens mij geweest. Ja.
Hoe groot waren je eerste giften dan daartoe? Even een pauze. Ik kan het uitleggen, maar leg jij even kort uit wat Yubidoo precies doet.
Ja, wat we doen is eigenlijk heel simpel. Dus we verkopen inderdaad, we verkopen boeken online. Dus een ruim assortiment van ruim 3 miljoen boektitels. En bij Yubidoo kun je dus al je boeken kopen tegen dezelfde prijzen, dezelfde levertijden. Dezelfde prijzen gelden voor Nederlandse boeken. Alleen bij Yubidoo kun je een project van een goed doel kiezen. Over de hele wereld. En wij doneren tot 12% van het aankoopbedrag. Dus het kost jou als klant niets extra's om je boek aan te schaffen. Je hebt hem ook even snel thuis. En wij nemen genoegen met minder. En zo samen met onze klant herverdelen we eigenlijk een geldstroom. En dat doen we omdat we geloven dat we in een enorme overvloed leven. Er is meer dan genoeg voor iedereen, ook geld. En we geloven dat vooral bedrijven nieuwe structuren met elkaar moeten gaan maken om een eerlijkere herverdeling te gaan laten plaatsvinden.
Je koopt de boeken niet goedkoper in?
Nee.
Dus de marge van 12% die komt uit jouw portemonnee?
Ja.
Met hoeveel mensen zijn je in een bedrijf?
8.
8. Je maakt wel winst?
Wij maken nu winst. Ja.
Dus je leeft er ook gewoon van?
Ja.
Ja. En je zegt nu, je leeft er pas sinds kort van?
Nee, kijk, ik heb altijd ook gewoon een basissalaris gehad. En helemaal in de beginjaren was dat gewoon voor het minimumloon, want meer was er niet. En we investeerden alles zelf. Dus er is ook best wel wat geïnvesteerd.
Ja.
En nu hebben we alles richting marktconform salarissen zijn we nu aan het trekken. En wat wel gaandeweg ontstaan is dat we niet alleen van de boekenstroom leven. Dus wat wij ook doen, is dat wij voor grote bedrijven, corporates of ziekenhuizen, ABN AMRO is bijvoorbeeld klant, Sint Antonius ziekenhuis, maar ook hogescholen, Eres Hogeschool. Dus daar bouwen wij eigenlijk maatwerk boekenwinkels voor. Dus eigenlijk de Yubidoo-formule, alleen dan in het jasje van het bedrijf of organisatie. En daar zitten dan ook weer projecten in die de organisatie graag willen steunen. Dus in het geval ook van ABN AMRO. Daar hebben de medewerkers boeken nodig voor hun persoonlijke ontwikkeling of voor hun duurzame inzetbaarheid. Die kunnen ze dus via deze boekenwinkel aanschaffen, het goede doel kiezen. En wij doneren tot 12%. Dus daar kiest de medewerker waar het naartoe gaat.
Tot 12% zeg jij?
Ja.
Kan dus ook minder zijn?
Ja.
Hoe werd dat?
Nou, dat is wel een mooi verhaal ook van vallen en opstaan. Toen wij ooit begonnen, zeiden we doneren altijd 10%. Ongeacht wat voor boeken we verkopen. En de boekenmarkt zit zo in elkaar dat een boek verschillende soorten marges kan hebben. Dus een studieboek kan tussen de 10% en 20% marge daarop zitten. Een wetenschappelijk boek kan tussen de 25% en de 30%. En een algemeen boek, zo noemen we dat, kan 42% hebben. Dus toen wij op een gegeven moment ook met ons model aan de gang gingen, gingen we gewoon van gemiddeldes uit. Nou, dat ging best heel lang gewoon oké. Het was ook heel helder, weet je, het is altijd 10%. Makkelijk rekenen voor ons, voor de klant. Totdat we heel hard gingen groeien. En toen kwamen we erachter dat die formule voor ons niet houdbaar was. Omdat we ook bijvoorbeeld ziekenhuizen als klant kregen. We ook hogescholen waar we heel veel studieboeken verkochten. Nou ja, dan kun je de rekensom natuurlijk snel maken. Ja, als je maar 15% marge krijgt en je geeft al 10% weg. En van de overige 5% moet je alles gaan doen. Je distributie, je verzenden. Dat gaat niet werken. Dus onze gemiddeldes gingen heel hard naar beneden. Dus we waren onszelf letterlijk aan het weggeven. Of aan het leeggeven. Ja. En dus ook weggeven.
Ja.
En dus toen dacht ik wel van ja, shit, en nu? Want die formule is wel heilig. Hè? Delen van een tiende, weet je wel. Ik dacht echt van ja, dat kunnen we niet opgeven. Maar op een gegeven moment konden we niet anders. Dus toen hadden we gelukkig een paar hele knappe koppen, programmeurs. Die ook kunstmatige intelligentie en zo gestudeerd hadden. En die zeiden van nou, we kunnen er wel een mooie formule van maken. Want we weten wat de marge is op een boek. We weten hoe zwaar het is. Dus we kunnen ook de logistieke kosten berekenen. Het aantal boeken is natuurlijk van invloed. Hè? Dus één boek verzenden, ja, dat is voor ons niet zo heel interessant. Maar worden er 2, 3 of veel meer, dan is het zeker interessant. Dus ik kwam op een gegeven moment een mooie formule en die zeiden ook van ja, we kunnen dus op basis van wat we ook echt letterlijk verdienen op een order, kunnen we gewoon een balans maken van wat we kunnen weggeven en wat we voor onszelf mogen houden. Zodat we ook gewoon een gezonde bedrijfsvoering overhouden. Nou, dat is een fijne gedachte natuurlijk. En het moment dat ik omging is dat ze zeiden ja, en we zouden zelfs af en toe ook meer dan 10% kunnen doneren. En toen dacht ik, ja, dan klopt het. Dus dat is uiteindelijk de formule geworden. Dus de donatie is inderdaad afhankelijk van ja, wat voor type boek, hoeveel boeken je bestelt.
En zie ik dit als koper?
Ja, ja, dus per order zie je ja, wat er gedoneerd wordt. En als je hoe meer boeken je erin stopt, wel afhankelijk van wat voor boeken en ja, wat voor marge hebben, dan zie je ook dat het donatiebedrag of het percentage hoger wordt.
Ja, het is dus geen willekeur. Je bepaalt dus niet achteraf van wat percentage het is. Nee, het gaat, op het moment van een bestelling gaat het automatisch, het zit in de formule klaar.
Ja.
Dus dat is wat je doet. Dat bedrag staat nu op 400.000
ja,
euro, wat je hebt weggegeven aan het doel. Als ik geen doel kies, hoe gaat het dan?
Kan niet.
Je moet een goed doel kiezen, ja, zelf.
Anders kan je niet afrekenen.
Bij elke order of gewoon instellen, ja, bij je account?
Nee, bij elke order.
Oké.
Grappig.
Wat wil ik nog vragen hierover? Ja, dan wil ik het weer even terug naar waar we net waren. Je bent in Nepal. Je bezoekt een aantal projecten. En dan zit je in welk jaartal zit je dan? Want dan ben je sinds 2007 gestart. Wanneer is die tijdens Nepal?
Dat is denk ik 2013 of 12, denk ik.
Oké, dus dan ben je 5, 6 jaar bezig.
Ja.
Wat voor bedrag op dat moment breng je naar zo'n project?
60 euro.
Dat was het?
Ja.
Maar daar was je super trots op?
Nee.
Niet?
Nee.
Waarom niet?
Nee, er was, was eerder een gevoel van schaamte.
Je helpt toch mensen?
Ja. Ja, dat heb ik daar ook gezien. En daar had ik ook een realisatiemomentje dat dus zo is of was. Want wij bezochten die projecten en we werden door een geweldige vent, Tesh, werden we ook de hele dag meegenomen. Maar dat voelde als een soort van rondleiding, overal eten bij de mensen thuis en met iedereen op de foto. En dat is super ongemakkelijk. Dat vind ik sowieso niet heel fijn. Maar ik en mijn vriendin hadden het gevoel van, ja, volgens mij denken ze dat we echt grote geldschieters zijn vanuit Nederland. Dat was pas een heel klein bedrag. Dus dat heb ik toen uiteindelijk wel tegen hem gezegd. Zo van, joh, ja, weet je, we gaan wel ons best doen om het bedrag groter te maken. Maar dit is nu wat het is. En Nepalezen zijn sowieso dankbaar. Maar die zei van, ja, weet je, hier eten we gewoon 2 maanden van. Dus En dat was wel voor mij een aha-moment, dat ik dacht van, ja, verdorie, €60, weet je wel. Dat is ongeveer gemiddeld gezien zo'n €600 aan boekverkoop. Ja, dat is eigenlijk peanuts. Maar het rimpel-effect is wel dat hier dus, in dit geval een tehuis van ongeveer 16, 17 kinderen daarvan eten. Dus voor mij was de cirkel voor het eerst helemaal rond. En het moment weet ik ook nog. Dat ik was een trekking aan het doen samen met mijn vriendin. Ik was even iets te hard gelopen met de hoogte. Dus ik moest ook even gaan zitten. En op het moment dat ik toen ging zitten. Ja, het was. Ik noem het ook wel eens in de lezing. Een beetje een Zwitserleven gevoel. Want de wolken gingen weg en de zon scheen. En dat ik toen echt dacht van. Dit moet ik gewoon elke dag doen. Ik moet gewoon elke dag met Jubidoo bezig zijn. Want ja, als de vraag van wat heb ik te doen. Ja, dit heb ik dus te doen. En toen heb ik ook daar ter plekke besloten om andere bedrijven afscheid van te nemen en te verkopen.
Ja, dus je hebt het verkocht. Okay.
Ja.
Voor veel?
Nee, bescheiden. Nee.
Die medewerkers waren in vaste dienst?
Ja. Ja, 2 wel, volgens mij, toen. Ja, dus iemand anders heeft het overgenomen en is ermee verder gegaan. Uiteindelijk.
Paton.
Nee, joh, ben je gek.
Oké, okay. Nee. Ja, ik zou het rekenen, ik aan een ton per medewerker.
Nee, joh.
Maar dat is het niet.
Nee.
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 Oké. Okay. Wat deed dat met je, dat je het bedrijf verkocht?
Opluchting.
En toen je dat geld kreeg?
Nee, niets eigenlijk. Nee, ik heb tegelijk bijna alles in Jubidoo ook gestopt. Ja, dus dat was gewoon in 1 keer door. Ja.
Ja. Hoe reageert jouw vrouw, vriendin daarop? Op dat moment? Jij maakt een keuze. Ik stop mijn bedrijf en ik ga alles op Jubidoo gooien, terwijl het nog helemaal in ontwikkeling zit, nog heel weinig verdient.
Ja. Nou ja, kijk, we hadden ook nog niet zoveel verplichtingen. Ja, we hadden wel een huis en een hypotheek. En mijn vriendin had destijds ook gewoon een redelijke baan. Dus het was niet zo dat het inkomen in 1 keer helemaal wegviel. Maar we hebben wel met elkaar hoe willen we leven? Dus laten we ons leiden door angst en onzekerheid. Laten we ons leiden door geld. Nee. Dus als dit een keuze is die goed voelt, ja, dan moeten we dat doen. En dan is het misschien maar even iets meer op een houtje bijten in het begin. Maar gewoon doen waar je gelukkig van wordt en waar je van je voelt van ja, dit wil ik gewoon doen. Ja, dan komt de rest vanzelf uiteindelijk wel goed.
Uiteindelijk,
ja, natuurlijk zijn er ook momenten dat je denkt van jezus, we zijn wel begonnen.
Ja.
Maar ja, het komt gewoon altijd goed.
Wat was een heel lastig moment met Jubidoo?
Een heel lastig moment. Ja, er zijn er zoveel geweest.
Ja. Nou, noem maar één. Ik hoef het niet aan maat te horen.
Ja.
Van lastige momenten leer ik natuurlijk.
Ja.
Daarom vraag ik het.
Ja. Nou ja, we hebben zeker een heel lastig moment gehad toen we heel hard groeiden. Dus we hebben heel lang heel hard gewerkt om naar een bepaalde groei of bloei. Ik praat liever in termen van bloeien dan groeien. Maar op een gegeven moment ging het heel erg hard. Sluiten een multinational aan. Ik denk dat de omzet 4, 5, 6-voudigde. Ik weet het niet eens precies meer.
In een jaar?
Ja, in een half jaar, in 3/4 jaar zelfs. Dus toen gingen we ook van 3, 4 mensen naar 12, 13. Omdat ik dacht dat het een goede keuze was. Want dan gaan we nu, ik voelde een momentum. Zo van, nou, en nu gaan we door ook. Weet je, we hebben zo hard en lang gebuffeld. En nu gaat hij. En dan gaan we ook in 1 keer doorpakken. Ja, dat was achteraf gezien geen goede keuze. Nee.
Wat zijn beta op dat moment dan? Zei niet van, nou, doe maar rustig aan.
Nee.
Nee. Hij zag hetzelfde.
Hij zei, ja, we zijn ook wel rasoptimisten. Dus, en ik denk ook dat het verlangen naar dat het zou gaan, weet je wel. Als je begint, heb je natuurlijk een beeld zo van, ja, dit gaat gewoon lukken. En dat blijft uit en dat blijft uit en het lukt een beetje en dan ga je een klein beetje vooruit en dan heb je succesje hier en dan, weet je, dan weer een dal. En als je dan in één keer een soort van wel gaat, dat je denkt, oh, maar wacht even, nu. Dus je, ja, misschien word ik een beetje overmoedig of.
Nadat hij sterk groeide, het plateau dat weer een beetje?
Nee, daarna kelderde hij.
Hij kelderde zelfs?
Hij kelderde, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Kan dat?
Nou ja, kijk, we hadden toen een goed gevulde potentiële klantenportefeuille, om het zo maar even te zeggen, ook met hele grote multinationals. En ik was ervan overtuigd van, nou, ook wel toezeggingen hier en daar, dat ik dacht van, nou, dat gaat gewoon lukken nog aan het einde van het jaar. Maar het werd uitgesteld. Maar we waren wel natuurlijk al aan het doorinvesteren. Zo van, nou, weet je, we hebben de mensen ook nu nodig. Maar hè, dan harken we die aan het einde van het jaar ook de nieuwe klanten binnen. En die bleven uit. Dus dan gaat het in één keer schuren natuurlijk. Dus dan komt het knel te zitten. Dus, nou ja, een van de moeilijkste momenten was dat we op dat moment ook even een stapje terug moesten doen. Dus,
afscheid nemen
van een aantal mensen, ja. Dus dat is de moeilijkste periode in mijn leven. Ook als ondernemer, maar zeker ook als mens geweest. Want we waren echt geweldige mensen die echt met hart en ziel inzaten. En die ook mede voor gezorgd hebben dat het nu ook is wat het is.
Hoeveel mensen moest je afscheid nemen?
Ik denk 6, 7.
Met een plan? Of heb je dat dan niet nodig?
Nee.
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 Wat is het meest slimme wat je daar hebt gedaan, wat je kunt meegeven aan anderen als je zo'n fase door moet? Het meest handige?
Ja, nou, rustig blijven. Echt letterlijk blijven ademen. Dat is heel belangrijk. Om hulp vragen.
Bij wie?
Mensen die het al een keer hebben meegemaakt. Dus daar verbaas ik me over, want ik dacht ook van ja, gefaald. Maar dan ga je in gesprek met een aantal andere ondernemers. En op het moment dat je verhaalt, dan beginnen ze al een beetje te lachen. En dan zie je ook aan de andere kant van de tafel dat ze het ook zelf al een keer hebben doorleefd. Dus dat geeft ook rust, dat je denkt van, nou, ik ben niet de enige. Dit gebeurt dus vaker. En weet je, er komt wel een oplossing.
Ja.
Ja, dus dat zou ik zeker adviseren, om zo snel mogelijk met mensen die het een keertje hebben meegemaakt, om die op te gaan zoeken. Van,
ja, maar je vindt ze niet zo snel. Je moet met mensen in gesprek.
Ik denk bij iedere ondernemer die een bedrijf heeft, waar we net ook al tussen de 50 en de 100 mensen, heeft dit een keer meegemaakt.
Ja, dat snap ik. Maar, ja. maar als je op LinkedIn kijkt, maar het staat niet iemand zijn profiel. Je kan niet even zoeken.
Nee, dit is ook niet iets wat we graag vertellen natuurlijk.
Nee, precies.
Hè? Dit is de... Nee, dat...
Nee, dus je moet gewoon mensen in gesprek gaan om te ontdekken dat het zo is. En als je wat groter bent, dan hebben ze het allemaal meegemaakt.
Ja. Dus dat is mijn ervaring in ieder geval.
Waarom kies je even bloeien in plaats van groeien?
Nou, dat is ook wel... Door die ervaring ben ik me wel bewust van geworden. Kijk, het mooie bij Yubi Doers natuurlijk is van, hoe meer boeken wij verkopen, hoe groter onze impact is. Dus ik wilde altijd zo snel mogelijk gewoon groeien. Want ik dacht van, ja, als we maar hard genoeg groeien, dan is de impact het grootst. En ik heb ook een tijd in een accelerator programma gezeten.
Van?
Van EO.
Ja, Entrepreneurs Organization. Ja,
dat kwam omdat ik eigenlijk alleen maar met idealisme bezig was en geen ondernemer. Dus ik was inderdaad alleen maar het geld aan het weggeven en ik was geen bedrijf aan het bouwen. Dus ik heb mezelf daar toen naartoe gesleept, zo van ja, ik moet gewoon iets gaan leren als ondernemer, want anders gaat het niet werken. Want dan kunnen we wel een fantastisch mooi idealistisch bedrijf of organisatie zijn. Maar ja, als we niet onze eigen boel kunnen ophouden, dan gaat het ook niet werken. Dus de balans tussen het goed doen en voor onszelf zorgen, die was gewoon in disbalans in de beginjaren.
Yeah.
Dus daar bij de Entrepreneurs Organization, ja, daar leerde ik wel, zeg maar, toch wel de zakelijke kant van het ondernemen en dat langzaam te integreren. Alleen daar zit natuurlijk ook wel een soort van ja, ik was ook de enige sociale onderneming. Nee, trouwens zat ook nog anderen in een andere groep. Maar dan zie je dat de drijfveer is gewoon, is zoveel mogelijk geld verdienen.
Minst,
zo
snel, winst.
Ja, weet je wel. Dus daar kon ik helemaal niks mee. En mijn coach in het begin ook niet. Die kon niks met mij, want dat was twee werelden die bij elkaar kwamen. Dus dat was op zich wel mooi. Dus het heeft me uiteindelijk wel het gebracht. Want mede daar in dat jaar, door dat jaar, daarna gingen we eigenlijk ook door onze eerste miljoen euro aan omzet heen. Dus het heeft zeker wel wat gebracht. Alleen ik geloof dus niet in dat groei een doel op zich is. En dat het soort van, weet je wel, wat ze dan double digit groeien. En ook als je in de hele investeringswereld kijkt en burn rates. En dat ik denk, ja, nee, dat zo werkt het niet. In ieder geval niet voor ons niet. Weet je wel, ik geloof daar niet in. En op een gegeven moment hebben we voor onszelf de metafoor van ja, ja, we hebben ambities. Maar we zijn geen bamboe. We groeien niet als bamboe. Dus wij zijn gewoon een eik. En we hebben de tijd. En het moet stevig zijn. En een eik blijft staan. En dat is, nou, dan komen we ook weer terug op je eerdere vraag. Als ik dadelijk op het einde ben, ja, als er dan een eik staat, een hele mooie grote eik, ja, dan is het goed. Ja.
Jij heb het over een entrepreneursorganisatie en dat jaar daarna ga je ook naar een miljoen. Wat was de essentie wat je hebt geleerd in die entrepreneursorganisatie, waardoor je dus ook die stap zet?
Ja, dat was structuur en ritme. Ja. Dus vooral de structuur van het neerzetten van doelen. Kijk, als ondernemer, als je niet oppast, ben je alleen maar met de waan van de dag bezig. Dus als je geen doelen formuleert, kwartaaldoelen, jaardoelen, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Dus echt de kaders daarin schetsen, dat was heel belangrijk. En wat enorm geholpen heeft, is dat die kwartaaldoelen vertaald werden naar monthlies en weeklies. En die weeklies, dat merkte ik al heel snel, maar ja, dat werkt. Want daar kun je je team in meenemen. Er komt ook een soort van samenhorigheid en gebundelde energie van wat zijn we aan het doen. En ook inzicht, want de weekly is dan welke projecten moeten opgeleverd worden, wat heb je deze week gedaan. De accelerator is ook heel erg op cijfers, wel een beetje KPI's. Dat doen we nu niet meer, maar dat was wel heel helder. Van ja, als je wil dat de websitebezoek 10% toeneemt deze maand, ja, dan kun je gewoon getallen invullen om te kijken of dat ook lukt, ja of nee. En dan wordt iets rood, groen of oranje. Ja, dat zijn wel indicatoren. En die structuur vond ik toen wel heel fijn. Dat ik dacht, oh ja, ik wil echt zien of iets lukt, ja of nee.
Ja. Gaaf boek wat ik ook een paar keer in de laatste artikel heb aanbevolen. En de link ook naar Yubidoo opgelegd.
Ja.
Dat is Things Doesn't Have to Be Crazy at Work. Van Jason Fried en DHH, zijn naam is het ingewikkeld om uit te spreken. dat zijn de eigenaren, oprichters van Basecamp.
Oh ja, ja.
Het mooie daaraan vind ik zelf, dat zij heel erg doelvrij groeien. Ze hebben projecten, elk kwartaal, doen dingen. Ze werken heel gestructureerd aan ontwikkelingen. Maar ze hebben bijvoorbeeld geen omzetdoel. Hm. Zeg gewoon, weet je, we leveren gewoon goed werk. We zijn gewoon, we maken software die veel bedrijven helpen. Dat is ons doel. En als we dat goed doen en we bieden onze medewerkers goede omstandigheden, dan komt die groei vanzelf. En een omzetdoel, dat maakt ons echt alleen maar gek. Want dan dus hebben we zelf bedacht en dan gaan we daar heel hard aan werken. Dan moeten we plotseling heel veel klanten binnenhalen om dit doel alsnog te bereiken op het laatste moment. En de focus verdwijnt van de dingen waar het echt om draait. Gewoon de software die je maakt, gewoon continu goed en beter maken. Ja. En dus dat staat me enorm aan. Hebben jullie een omzetdoel voor 2019?
Ja, alleen we noemen het niet omzet. Dus kijk, wij meten sowieso de donaties. Dat is eigenlijk onze lifeline van hoeveel hebben we gedoneerd.
Ja, maar dat is achteraf. Net als, ga je zeggen, we willen aan het eind van het jaar zoveel donaties hebben.
Nou ja, die is redelijk gekoppeld aan onze omzet natuurlijk.
Ja, dat bedoel ik. Ja,
dus dat kan. Nee, wij noemen het onze zuurstoflijn.
Oké. Okay.
Dus we kiezen ook bewust een ander woord ervoor. Omdat inderdaad de omzet op zich is geen doel op zich. Maar doordat we ook gewoon een clubje idealisten zijn, als wij dat dus niet doen, dan gaat het te veel zweven bij ons. En wat wij continu dus ook vanuit ervaring willen, wat we hebben meegemaakt de afgelopen 10 jaar, is dat we dus continu moeten kijken en voelen en ook zien dus van hoe staat het met de zuurstoflijn. Dus we hebben inderdaad een droomlijn qua zuurstof en die hebben we ook in het dashboard staan. En daar kijken we met elkaar elke week naar. En dat vind ik ontzettend prettig, omdat het niet alleen bij mij ligt, maar dat het hele team, dat we met elkaar zien van, hey, nou, we zitten goed. Of als het er net onder gaat en dan gaat het iets verder onder, dan voel je gelijk van met elkaar van, oh, wacht even, maar dadelijk hebben we niet genoeg zuurstof. Dan hebben we een probleem. Dus het is ook een soort van, het creëert ook een collectief bewustzijn met elkaar van, de salarissen en alles wat betaald moet worden, gaat niet vanzelf. Daar hebben we zuurstof voor nodig.
Ja.
Dus zo hebben wij hem eigenlijk geëmbed in onze organisatie.
En de zuurstoflijn is gebaseerd op omzet?
Ja, omdat we wel weten van bij zoveel omzet wat we daarna overhouden. Ja,
want een belangrijk getal is natuurlijk eigenlijk winst.
Ja, ja, en dat meten we ook. Okay. Wat we overhouden per maand.
Okay. Ja. Is dat ook transparant intern?
Ja. Elke maand bespreken we gewoon wat er over is of wat er die maand tekort was.
Wat tekort, ja.
Ja.
Ja. Als je het wil delen, wat is de omzetdoel voor 2019?
2019 hopen we door...
Of je zuurstofdoel?
Zuurstofdoel is, we hopen niet, daar gaan we gewoon voor, is door de 2 miljoen heen. Ja.
Wat was je ultieme droom van dit soort bedragen toen je begon? Wat voor een donatiedroom had je?
Nee, niet. Nee. Nee, daar was ik... daar waren we gewoon helemaal niet mee bezig. Nee, in het begin waren we vooral bezig van... werkt het, weet je wel? Wat we bedacht hebben, klopt het? Krijgen we een beweging? Krijgen we het in beweging? En weet je, dat is de pionierfase. En natuurlijk heb je het gevoel van, ja, dit wordt groots. Natuurlijk zit dat gevoel erin. En ik denk dat iedere ondernemer dat heeft als hij iets begint. Daarna komt ook een realiteitscheck. Zo van, wacht even, ja, dat gaat niet vanzelf. We moeten even een paar plafonnetjes door. Dus ook nu... we hebben wel een big B-hack geformuleerd, een big hairy audacious goal. Want de vraag, wat wel een hele goede vraag is, in ons geval, is natuurlijk ook, wanneer kunnen we ermee stoppen? Wanneer kunnen we onszelf opheffen? Wanneer is het gelukt? Wanneer is het klaar? En daar ben ik vooral de laatste tijd ook wel mee bezig geweest. Ik denk, ja, het moet ook een einde zijn natuurlijk. En wanneer is dat dan?
En wanneer is het?
Nou,
heb je het antwoord al? Laat ik het over.
Ja, nou, we zijn er naartoe aan het werken. Dus, en ik geloof ook niet dat je iets in beton kunt gieten. Het kan altijd wel iets aanpassen. Maar wat we in ieder geval gaan doen de komende maanden, gaan we daar tijd aan besteden, is dat we onze impact gaan koppelen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
Ja, dat zag ik, ja.
Omdat ik vind dat het hele heldere doelen zijn. Ik merk ook, ik kom ook veel bij andere bedrijven, is dat het een soort van gemeenschappelijke taal aan het worden is tussen het grote bedrijfsleven en de social enterprises en de goede doelen om die verbinding te maken. En als je die 17 doelen op een rijtje zet, en het zijn ambitieuze doelstellingen voor 2030, maar als we dat op 2030 met elkaar gerealiseerd hebben, dus dat die doelen opgelost zijn. Ik bedoel, we stellen een doel om het op te lossen natuurlijk. Nou, dan ziet de wereld er wel echt een heel stuk beter uit.
Ik heb niet genoeg ruimte nu om al die doelen te bespreken. Zeg maar, waar kunnen mensen dat vinden?
Ik denk als je even googelt op Sustainable Development Goals, dan, Dan kom je in Nieuw-End.
Oké, ik ga er even op zoeken en dan zet ik de link in de show notes. Dus dan kun je het luisteren, of gelijk naartoe klikken. De uitdaging die ik las was dat je de impact die je hebt tot koppelen aan de donatiestroom. Mm-hmm. Als ik het goed heb gelezen. Dat is een reactie op jouw post over die Sustainable Development Goals.
Ja.
Zei je, ja, de uitdaging is de impact koppelen aan de donatiestroom. Wat bedoel je daarmee?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk op dit moment hebben we heel veel goede doelenorganisaties waar we mee samenwerken. Ongeveer 600-700. Dat gaan we reduceren naar ongeveer tussen de 50 en de 100, vermoed ik.
Maakt het veel overzichtelijker?
Ja, en gewoon door de afgelopen jaren heen zijn... we kijken ook, klopt de energie nog? Hè? Dus heel veel goede doelen die denken, nou, zetten we gewoon een bjb neer en dan kijken of we wat mogen ontvangen, ja of nee. Maar er is geen uitwisseling, er is geen wisselwerking. Dus, en er zijn goede doelen die heel veel ontvangen van ons. Dus we willen dat wat behapbaarder maken, maar ook met die 17 Sustainable Development Goals. Ja, daar willen we gewoon een aantal partners bij zoeken die heel erg actief zijn in dat domein. Hè, of het nu gaat klimaatverandering of armoede de wereld uit of kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Dus daar zoeken we gewoon een aantal partners bij. En wat wel het lastige is, dat ieder Sustainable Development Goal heeft weer subdoelen. Dus in totaal zijn het er geloof ik 196 of 186. En het is natuurlijk wel de vraag van, hey, als wij een... bijvoorbeeld nu zijn we een project aan het financieren voor Waka Waka. Voor Waka Waka's op Lesbos. Waardoor kinderen 's avonds ook licht hebben, kunnen ze langer ook lezen, leren, een stukje educatie. Geen lampjes nodig, dus het is ook beter voor het milieu, zonne-energie. Dus het raakt heel veel verschillende lagen. Ja, hoe ga je één zo'n project in stukjes knippen of niet en koppelen aan één Sustainable Development Goal?
Nee, goed, ja, ik heb wel geleerd, van mij kwam het van... Roosling heet ik het al, die zweet.
Ja.
De directe link met licht, energie in huis. Dus licht dat je kunt lezen, dat heeft heel veel invloed op de ontwikkeling van de mens, de intelligentie.
Ja,
dus
ja, zeker.
Dus educatie speelt daar een belangrijke rol in.
Je krijgt letterlijk extra tijd, hè?
Ja, ja. En precies. Dus je komt thuis van school en je kunt dus gewoon nog je huiswerk maken thuis, ja. Bijvoorbeeld. Of je kunt 's avonds een boek lezen. Ja. En dus het is direct aan elkaar gekoppeld, het rijker worden van een land met energie in een huis. Ja. Dus dat is mooi. Hey, ik heb nog twee vragen, denk ik. Want we moeten een keer afronden. Het is een supermooi verhaal, dus ja. Dus ik luister er heel graag naar. en niet alleen dat, het is ook leerzaam wat je meemaakt. Daar hou ik ook van. En dus dan stel ik mooie vragen. En ik denk, oh ja, hier, dit is goed om van te leren. Jij geeft ook veel presentaties, ga ik vanuit, want je hebt een mooi verhaal en het moet natuurlijk de wereld in. Mm-hmm. Hoeveel van je tijd besteed je nu om het verhaal de wereld in te krijgen?
Te weinig.
Dat is een mooi antwoord, maar dat weet ik nog niet hoeveel.
ik denk nu zo'n 10%, denk ik.
En dit moet hoger dus, zo te horen?
Ja.
Dat wil je hoger?
Ja, dit wil ik zeker hoger.
Hoe ga je dat doen? Wat moet er in je bedrijf veranderen om dat voor elkaar te krijgen? Dat is misschien een betere vraag.
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, als ondernemer heb je, denk ik, heeft ieder ondernemer heeft zijn sterke punten. En waar ik zelf energie van krijg en denk ik waar ik het meeste van waarde ben voor Ubido, is als ik buiten ben en misschien dit soort gesprekken doe, wat ik ook heel erg leuk vind, waar ik zelf ook energie van krijg. En of het verhaal delen op een podium, of bij corporates of bij klanten zitten, om ze mee te nemen in dit verhaal en gewoon mee te gaan doen. Daar ligt mijn kracht. Waar mijn grootste uitdagingen liggen, is zeg meer de operationele kant. Dus ik denk dat wil ik nog meer ruimte hebben om alleen maar dat te doen, is dat er ergens een switchmoment moet komen, dat we ook een bepaalde omvang moeten hebben, dat ik steeds meer de operationele dingen ook kan gaan loslaten. Ja, maar dat is volgens mij de struggle van heel veel ondernemers, ook in, in de omvang waar wij ook in zitten.
Nee, maar precies, dat is natuurlijk waar ik heel veel mee te maken heb. En mijn ervaring tot nu toe is dat het nu al kan. Maar goed.
Ja, dan moet je zo meteen maar even vertellen.
Ik zal het even loslaten voor nu. Mijn laatste vraag. Ik heb nu nog twee, sorry. Die ene is heel logisch. Maar die andere niet. Stel, je hebt een heel groot billboard, virtueel of niet virtueel, waar miljoenen mensen op kunnen kijken. Wat moet daar volgens je op staan?
Zo, dat is een mooie vraag.
Hij komt van Timothy Ferris, deze vraag, maar ik leen die regelmatig.
Ja.
Credits where credits due.
Ja. Nou, daar moet in één beeld, een heel mooi beeld, moeten zien zijn dat wanneer je een boek koopt bij Yubidoo, dat direct invloed heeft op iemand anders leven.
Oké.
Want de grootste uitdaging, kijk, onbekend maakt ook onbemind. Dat is onze grootste uitdaging. Ik denk, ja, we zijn daar ook niet zo heel erg goed in. We doen heel erg ons best, maar daar kunnen dingen echt veel beter. Maar als wij tussen de oren van mensen kunnen krijgen dat wanneer je bij Yubidoo een boek koopt, dat direct en waarschijnlijk ook hopelijk ook gewoon zichtbaar effect heeft. Dus op een kindje op Lesbos of een oudere die medicatie krijgt omdat ze besmet zijn met malaria of de studieboeken die we kunnen financieren voor een meisje in Nepal. Is dat het ene boek wat gekocht wordt, dat je toch al nodig hebt, dat in dat systeem een rimpeleffect, letterlijk een golf ontstaat naar iemand die iets kan ontvangen daardoor. Dat in één beeld en dat tussen de oren van mensen, dat is wat nodig is.
Ik geloof erin dat deze aflevering in ieder geval daar een enorme bijdrage aan levert. Dus daar ben ik jezelf dankbaar voor. Mijn laatste vraag, ik heb er stiekem nog één. Mijn laatste vraag is, welk boek heb je het meeste weggegeven of heeft het meeste impact op jou gehad de laatste tijd? Je zit in de boeken, dus die moet ik aan je stellen.
Ja,
dus die kan niet missen.
Zeker. Ja, ik heb echt wel een lijst van
eentje
boeken.
Mag jij kiezen nu. Of twee mag ook, maar.
Jeetje. Dan ga ik denk ik toch voor Sapiens van Harari.
Ik heb het nog niet gelezen, maar ik heb er heel veel over gehoord.
Ja, en waarom is dan de vraag, denk ik?
Nee, maar je mag hem beantwoorden.
Omdat wat ik fascinerend vind, is hoe wij als mensheid functioneren met elkaar. En hoe wij systemen creëren en bedenken. En Harari legt zo haarfijn en simpel even in een notendop de geschiedenis van de mensheid uit. En dan, ik dacht dat ik wel wat wist over geschiedenis, maar we hebben al zoveel systemen met elkaar bedacht. En wat ik dus fascinerend vind, is dat we, dat is een beetje, verpest ik misschien wel een beetje het boek al, maar dat wij, het feit dat ons mensensoort het overleefd heeft onder andere te maken dat we verbeeldingskracht hebben. Dus wij kunnen nu iets bedenken, zonder dat het fysiek aantastbaar, of we kunnen het niet, hoeven het niet per se aan te raken, maar wij kunnen iets bedenken nu. En als we allebei denken van, nou, dat zou het kunnen zijn, dan gaan we het manifesteren. En dan uiteindelijk komt er dan iets. En dat vind ik ook heel erg hoopvol. Omdat we dan alleen maar genoeg mensen moeten hebben die met elkaar dus hele positieve, mooie dingen gaan bedenken. Er andere mensen van overtuigen dat een goed idee is. En dan kunnen we het ook de goede kant op laten kantelen.
Ja.
Dus dat vind ik het hoopvolle aan. En dat vind ik ook wat magische van ons mensen, dat we dus die eigenschap hebben.
Een tip voor jou, Michael, maar ook voor als je luistert. Er is een hele mooie podcastaflevering in de James Altucher Show met Harry.
Oké.
En James is fan van hem, dat kun je ook duidelijk horen. En James is echt, die is ook geletterd en die leest dat soort boeken echt gewoon 3-4 keer. En ze doet elke passage op die hem intrigeert en waar hij vragen moet stellen. En dus het is echt een heel, heel mooi interview.
Ja, leuk. Ga ik doen.
Mijn laatste vraag is heel simpel. Hoe kunnen mensen het beste met jou contact opnemen?
Het hangt er vanaf voor wat. als ze iets willen weten over Yubidoo, ze kunnen me contacten via LinkedIn. Of een mailtje sturen naar michael@yubidoo.com.
Dankjewel, Michael.
Heel graag gedaan.
Dat was het gave gesprek met Michael. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nohanning.nl/show192. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon krijgen? En als je een iPhone hebt, is dat heel eenvoudig, want de Apple Podcast app zit standaard op je iPhone. Ga naar de Apple Podcast app, open deze, zoek de Erno Hanning Show op, klik op abonneren en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende aflevering op je telefoon. Eenvoudiger kan het niet. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcast met Michael of over de podcast in het algemeen? Stuur mij een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. De digitale versie van het boekje krijg je voor niks. Wil je de papieren versie waar je in kunt bladeren, zeg maar, die moet ik opsturen, betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimisatieboekje.nl. Je leest het in één avond tijd. Winstoptimisatieboekje.nl. Dankjewel en graag tot de volgende.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw business coach, Erno Hanning.